Dus PNL, DLO, PNL, Delta, Lima, Oscar. En we gaan eens kijken wat er voor nieuwtjes zijn deze week. Om te beginnen weer even vanuit de VS, wat ze daar te melden hebben. Nou, ze hebben daar natuurlijk de Dayton Function in de planning zitten. Midden mei, of bijna eind mei. En er gaat van alles gebeuren. Een groot diner is er altijd bij, een banket. En daar is dan ook een spreker die een toespraakje houdt, zoals dat dan gebruikelijk is de laatste jaren. En dit jaar is dat dan Karl Laufer, oftewel de figuur achter de RTL-SDR-dongle. En die gaat dan vertellen over goedkope SDR-ontvangers, natuurlijk. Nou ja, die worden natuurlijk steeds meer gebruikt, ook in de satellietactiviteiten. Maar goed, verder. Packet van het Internationaal Ruimtestation is, zoals eerder al beloofd, inderdaad omgezet van 70 naar 2. Hij zat dus op 437,550 de laatste paar maanden, omdat de Ericsson transceiver in de Columbus module van het Space Station kapot was. Maar die is intussen dan vervangen, want die was een paar weken geleden naar boven gestuurd, afgeleverd met een ruimtevrachtschip, en die is inmiddels dan geïnstalleerd een paar dagen geleden. Dus Packet en ARIS activiteiten zitten weer op 2 meter nu. Packet dus zoals gebruikelijk met APRS op 145.825 en dat werkt weer. Ja, hoewel niet iedereen daar zo blij mee is, want op 70 was het tenminste wat rustiger en ging het er wat ordelijker aan toe. Maar als je op 2 meter kijkt, dan wordt het meteen weer een zootje. Omdat helaas een heleboel mensen de neiging hebben om automatische bakens te gaan zitten sturen naar het Space Station. En dan niet eens in de 5 minuten zoals aanbevolen wordt, maar eens in de 5 seconden of zo lijkt het wel. Dus aan de lopende band zie je dus in de uplink allerlei bakens verschijnen, automatisch. De amateur is ongetwijfeld niet aanwezig in de shack, maar het staat wel automatisch te draaien. Nou ja, en dus is het gigantisch druk en kan dus de digipeter niet gebruikt worden voor gewone verbindingen, waar die eigenlijk voor bedoeld is natuurlijk ook. Nou ja, dat is jammer. Misschien gaat het er weer een beetje de nieuwigheid vanaf en dan wordt het weer wat rustiger, maar het is even rommelig op dit moment. Maar hij doet het dus weer. Ook ARIS activiteiten zijn weer te horen op 2 meter zoals een paar dagen geleden weer met Frankrijk. Of gisteren, wanneer was het? Ja, nou goed. Verder, Dayton Convention nog een keer. Er worden nog vrijwilligers gevraagd om te komen helpen bij de organisatie. Maar goed, dat is even voor ons niet zo interessant, denk ik. Bij de ARIS-verbindingen wordt binnenkort weer een keer de live Ham TV gebruikt. In de periode 25 tot 28 april zijn ze van plan met minstens een van de ARIS-verbindingen met Frankrijk weer de digitale amateur TV in te schakelen. Dus krijg je dus niet alleen het audio op 2 meter dan, hè, op 145.800, maar ook de video daarbij. Meestal staat de videozender toch wel aan, maar dan alleen met een videosignaal zonder camerabeeld, dus gewoon zwart, zeg maar. Maar af en toe bij een ARIS-verbinding wordt dus de camera en het geluid erbij ingeschakeld en dan heb je een complete uitzending. Normaal staat hij dus op 2395 megahertz. Maar er zijn dus ook een paar andere frequenties met DVB-S en dan een heleboel andere getallen daarbij voor de geïnteresseerden. Er is ook weer wat nieuwe software beschikbaar van de betrokkenen. ToTune en ToTuner als hardware en MiniTune en MiniTuner en zo. Er zijn allerlei pakketjes nu gratis te vinden. En de hardware moet je er dan bij kopen. Nou, dan kun je dus inderdaad op die manier meekijken zelf rechtstreeks. Maar het wordt natuurlijk ook al door een paar goed ingerichte grondstations ontvangen en doorgestuurd naar batc.tv op internet. Een CubeSat vanuit Frankrijk wordt voorbereid voor een lancering. Als het goed is gaat dat gebeuren in september, dat hij met een PSLV meegaat, vlucht C39. En dat is PIXSAT, die gaat foto's maken van sterren om lichtvariaties te kunnen waarnemen en een variabele ster en zo. Die is van het observatorium van Parijs en voor die satelliet zijn ook frequenties nu gecoördineerd door de EIARU en die gaat dus met 9600 baud BPSK werken op 435525. Dus kun je hem daar gaan ontvangen. De satelliet heeft allerlei interessante dingen verder aan boord. De hele link budget is doorgerekend. Kun je allemaal vinden op internet. Ja, verder natuurlijk de voorbereidingen voor de lancering van een heleboel CubeSats in het QB50 project. Ook daarbij zitten er een paar van Australië. Van de Universiteit van Melbourne. En studenten hebben daar dus ook twee CubeSats geproduceerd. Die mee gaan doen. En ja, dat is daar redelijk groot nieuws. Want in Australië worden nou niet zoveel satellieten geproduceerd. Hoewel de eerste Australische satelliet die ooit gemaakt is al in 1966 gestart werd, ook in de Universiteit van Melbourne. En die werd gelanceerd in 1970 en dat was Australis Oscar 5. Dus een van de eerste amateursatellieten kwam ook uit die hoek. Maar sindsdien is er niet zoveel meer gebeurd. En nu beginnen ze dus weer met CubeSats en ze willen de hele ruimtevaartactiviteiten in Australië flink gaan stimuleren. En in de hoop dat daar ook een hele industrie omheen gaat ontstaan en dergelijke. En een eigen Australische ruimtevaartorganisatie die er ook niet is. Dus, nou ja, misschien dat dat dan op deze manier gestimuleerd kan worden. En dat zullen we dan gaan zien. Goed. Ook zijn trouwens Australiërs betrokken bij een CubeSat van de Universiteit van Aken. Dat is Kompas 2. Kompas 1 is een jaar geleden al gelanceerd. Hè. Die is al lang actief. Maar nu komt er een tweede CubeSat die in mei gelanceerd gaat worden. Eind mei vanuit India met een PSLV. En daar zitten ook weer een paar Australische studenten bij die daar iets mee gedaan hebben. En die staat daar wel trots op. Die satelliet die gaat dus werken op 437-300. En dan gaan ze een grondstation in Australië opzetten onder andere. ARIS nieuws. Ja, er is op 14e, eergisteren was dat ja, een verbinding geweest met een school in Frankrijk. In BLM, maar dat is wel geslaagd. Alleen de video die ze erbij hadden, die was nu niet zo zinvol. Ze liet alleen maar een muur zien waar een scherm voor hing met een afbeelding van de Space Station. En dat was het dan. Er is geen enkel mens op de hele video te zien geweest. En het geluid was vrijwel onbruikbaar. Tijdens de verbinding hoorde je nog net een stukje van de ontvanger op 2 meter. Maar de kinderen die de vragen stelden waren helemaal niet te horen en zo. Dus nou, dat was niet zo zinvol. Maar goed, uiteindelijk, het rechtstreekse signaal vanuit Space Station was goed. Van Touma Pesca. En dus inderdaad, die verbinding is op zich goed verlopen. Nou, de volgende verbinding op de 19e april is met Californië rechtstreeks. Dus helemaal buiten ons bereik. Ja, in de VS, in Washington, hebben ze het National Air and Space Museum. Maar die zijn met een groot onderhoud bezig, grote renovatie. En dus moesten wat dingen even, even aan de kant, zeg maar. Hij moest even opgeruimd worden. Nou, dat gaf ze meteen de kans om de Apollo 11-capsule een rondreisje te laten maken door de VS. Een roadtrip. Die gaat naar een paar steden. Houston, St. Louis en Pittsburgh en Seattle. En daar wordt hij dan tentoongesteld. Apollo 11, dus natuurlijk de capsule van de eerste bemande vlucht naar de maan, hè? Heel lang geleden. Nou, dat is dus een kans om dat ding ook buiten het museum een keer te bekijken. Nou, Oscar 73 is donderdag al in amateurmode gezet vanwege het lange paasweekend. De scholen zijn toch dicht, dus telemetrie uitzenden voor de scholen, wat ze normaal door de week doen, dat was even niet nodig. Dus het hele lange paasweekend is Oscar 73 continu in amateurmode te gebruiken tot maandagavond of misschien zelfs dinsdagochtend. Even afwachten. Het Naïef 1 data warehouse die lag er even uit vanochtend. Was een probleem met de website, maar dat is intussen hersteld. Dus dat komt weer goed. Ja, CubeSats van universiteiten die komen overal vandaan tegenwoordig. Ook in Belarus, oftewel Wit-Rusland, daar zijn ze bezig. Met een CubeSat aan de staatsuniversiteit daar. Die zijn ze aan het bouwen. De eerste satelliet die daar vandaan komt. In ieder geval amateursatelliet of universiteitssatelliet moet je eigenlijk zeggen. En twee unit CubeSat die ze, als het goed is, nog dit jaar gelanceerd moeten krijgen. Als het goed is vanuit Rusland met een andere lancering, lift die mee. En die gaat dus ook op amateurfrequenties werken. En die moeten we dus ook gaan horen. Maar dat is wel apart. Het is voor het eerst dat ze echt in die richting de nodige ontwikkelingen gaan doen. We zullen nog zien welke frequentie dat precies gaat worden. Maar ze zijn er in elk geval bijna klaar mee. Want hij kan al gelanceerd worden. Goed, dan in Stuttgart Universiteit, die zijn al een tijdje bezig met een satelliet die ze de Flying Laptop noemen. Nou, het is iets meer dan dat. Het is een satelliet van 60 bij 70 bij bijna 87 centimeter van 130 kilo. Kun je niet echt een laptop noemen, maar oké. Okay. Maar die moet dus allerlei nieuwere dingen gaan uitproberen, zoals een infrarood high-speed optische datalink die ze willen gaan testen. En verder allerlei camera's en zo met hoge resolutie. Die moet een S-band downlink krijgen op 2408 megahertz. Frequenties zijn allemaal gecoördineerd met IARU. Die is al een aantal keer uitgesteld, maar nu is de lancering duidelijker aan het worden. Als het goed is, moet die op 14 juli dit jaar gelanceerd worden. Naar een zonsynchrone baan op 600 kilometer hoogte. En dat gaat dan vanuit Baikonur gebeuren, waar die meevliegt met een Russische Canopus-satelliet. En we zullen merken wat die gaat doen. Hij zal nog wel andere bakens aan boord hebben, maar in ieder geval 2408 zit daar ook bij. Er zijn natuurlijk nog veel meer satellieten die eraan zitten te komen. En met de QB50-serie die binnenkort dus actief gaat worden na een aantal jaren voorbereiding. Goed, even kijken, andere amateursatellieten. UQ1 die doet het prima. LILAXSAT 2 is alleen nog maar met telemetrie actief. Oscar 7 met meestal mode B. Oscar 11 deze hele week ingeschakeld. Volgende week zal hij wel weer een aantal dagen uitschakelen. Of de 10 dagen aan, 10 dagen uit cyclus. Oscar 29 volledig bruikbaar. De XW2 satellieten ook allemaal. De bekende Oscar 44, zwak, maar hij doet het af en toe. Soms is het moeilijk om een hele packet uit te zenden, omdat hij daar net te weinig energie voor heeft. Batterij is heel zwak, maar toch. Oscar 50 doet het prima. Oscar 73 ook. Oscar 79 niet altijd, maar als hij het doet, is hij ook bruikbaar. Oscar 85 met de gebruikelijke verbindingen. Oscar 87, Oscar 88. Nou ja, alleen als hij in het donker zit. En dat wordt langzamerhand steeds minder, dus dat is wel jammer. Maar goed, Oscar 84, vooral nu het PSK-relais actief. Blijkbaar heeft hij te weinig energie om ook de DigiPie er ook in te schakelen. En Space Station was eerder aangegeven, inmiddels omgeschakeld naar 2 meter. 145,825 en af en toe dus een ARIS-verbinding. Ja, over CubeSats gesproken, ook vanuit Zuid-Afrika gaan 2 CubeSats binnenkort gelanceerd worden die actief gaan worden in het QB50 project. En dan gaat het om InSight 1 en ZA AeroSat. En die komen van een paar universiteiten of instanties in Zuid-Afrika. En die gaan dan deel uitmaken van de 28 CubeSats uit 23 landen die binnenkort dus naar het Space Station worden gelanceerd en van daaruit worden uitgezet. Er komen natuurlijk nog veel meer van dit soort satellieten die allemaal in dat project moeten gaan samenwerken om metingen te verrichten in de lagere thermosfeer. Dus tussen 200 en 380 kilometer hoogte. Een hoogte waar normaal natuurlijk niet zoveel gebeurt, maar dan willen ze precies weten wat daar gebeurt om ook de verschillende modellen die ze daarvoor hebben te kunnen verbeteren. Die ook te maken hebben met het beter uitrekenen wat er gebeurt met satellieten die naar beneden komen en verbranden in de atmosfeer. Dat kunnen ze hiermee allemaal wat beter bekijken. De Ofcom, oftewel de Britse tegenhanger zeg maar, of collega van onze agentschap Telecom, die hebben een verhaal opgehangen dat ze van plan zijn om goedkeuring te geven aan de uitbreiding van wifi gebruik in de 5 gigahertz band tussen 5830 en 5725 en 5850. Maar er zit ook een amateursatellietband, 5830 tot 5850. En dat gaat dus een flink probleem worden. Want als daar overal wifi zit, dan zal dus die zwakke downlink van satellieten steeds moeilijker te horen zijn. Ze geven dus aan dat dat voor andere gebruikers van die banden wel eens lastig kan worden. Maar ja, het is niet tegen te houden, denken ze. Nou heeft Amsat UK en ook de RSGB daarop gereageerd. Amsat UK die heeft heftig geprotesteerd van dat kan echt niet, want er zitten echt al meerdere signalen van satellieten en er komen er alleen nog maar bij. Ja, bijvoorbeeld alle satellieten vanuit de VS, zoals fase 3 en fase 4 en zo, die komen allemaal met 5 gigahertz en ja, dat wordt dan lastig. Die gaan juist gebruik maken van die band. Dus misschien dan weliswaar alleen uplink, maar toch. Als nou de hele wereld daar op 5 gigahertz met wifi gaat zitten, dan betekent dat die band ook alweer onbruikbaar wordt voor amateurs. Net als straks ook 23 centimeter en zo. Dus flink protest, maar of het iets gaat uithalen, moeten we afwachten. Maar dat wordt nog even spannend dus. Nou, Space Station. Er is afgelopen maandag dan de helft van de bemanning vertrokken, teruggekeerd naar de aarde. Maandagmiddag geland in Baikonur, een vlekkeloze landing, helemaal volgens het boekje. En de betrokken astronauten en cosmonauten die zijn inmiddels alweer thuis. En verder gaat alles een gangetje. Ze zijn onder andere in de Space Station bezig computerapparatuur en software te vervangen. En een aantal andere onderhoudswerkzaamheden. En verder voorbereiden op de komst van de volgende bemanning. Die binnenkort gelanceerd gaat worden. Dan krijgen we natuurlijk eerst te maken met de lancering van de Cygnus, die al een aantal keer uitgesteld is. Ruimtevrachtschip van Orbital ATK, die normaal gelanceerd wordt met de raket van diezelfde organisatie, de Antares. Maar dat hebben ze deze keer toch maar niet gedaan. Ze laten hem nu lanceren met een Atlas V van ULA vanaf Cape Canaveral. En dat gaat dan komende dinsdag de 18e gebeuren om 17:11 onze tijd. En dat wordt allemaal live uitgezonden natuurlijk weer via NASA TV. Maar het wordt nog leuker deze keer. Want ze gaan ook een 360 graden uitzending verzorgen via het NASA kanaal op YouTube. Dat betekent dat er dus een camera heel dicht bij de raket op het lanceerplatform staat. En die zal dan live tijdens de uitzending rondom alles laten zien wat daar dan gebeurt. En dan kun je dus via een website, onder andere bijvoorbeeld ook met een virtual reality bril, dat is nog mooier, kun je die lancering live volgen en dan kun je zelf bepalen in welke richting je kijkt enzovoort. Dus dat wordt wel even spectaculair. Maar goed, maar verder moet die Cygnus dus naar het Space Station met een heleboel satellieten aan boord, die dan later vanuit het Space Station gelanceerd zullen gaan worden in de loop van mei. In een periode van 30 tot 60 dagen. Dus ze gaan niet allemaal tegelijk uitgezet worden, maar er wordt zo in kleine groepjes, stukje per beetje, worden ze allemaal buiten gezet. En er zit dus een hele serie van die CubeSats van QB50 bij, maar ook nog een aantal andere. Dus dat wordt een hele drukte. Ja, verder is dan de lancering te verwachten van de nieuwe bemanning. Eigenlijk maar twee man deze keer. Op 20 april naar het Space Station met Soyuz FG raket, de klassieker. Vanaf Baikonur. En dan krijgen we nog andere leuke lanceringen. 30 april een Falcon 9 vanaf Kennedy Space Center. Maar deze keer voor het eerst met een supergeheime satelliet. Grote spionagesatelliet. Wordt druk gespeculeerd wat dat voor een ding zal zijn, maar er zijn maar een paar mogelijkheden. En als we dichter bij de lanceerdatum komen, zal het wel duidelijk worden wat het is. Goed, Ariane 5 lanceringen nog steeds afwachten. De daaropvolgende lanceringen die zijn ook allemaal al uitgeschoven vanwege de problemen met stakingen in Kourou. Verder ook op 20 april de lancering van de Lange Mars 7 raket met de eerste Chang'e 1, Chinees ruimtevrachtschip, vanaf Wenchang op Tainan in het zuiden van China. En die gaat dan gelanceerd worden dus naar het tweede Chinese ruimtestation Chang'e 2, waar die automatisch aan gaat koppelen, drie keer, om de automatische bevoorrading van een ruimtestation te oefenen. Dat is voor het eerst dat Chinezen zoiets gaan proberen, dus dat is wel even belangrijk voor hen dat dit allemaal gaat lukken. Ja, dan hebben we dus nog de lancering van Cartosat 2E met een PSLV, met daarbij ook weer een hele rits kleine satellieten, waaronder 8 CubeSats van het QB50 project. En die is dus uitgesteld naar eind mei op dit moment. Kan nog gaan schuiven, maar voorlopig lijkt het dat wel te worden. Ja, dat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van deze week. Intussen zit natuurlijk het bekende ruimtevaartuig Cassini nog steeds baantjes te trekken rond Saturnus. Maar hij is bezig met zijn laatste activiteiten, want over een aantal maanden, waarschijnlijk zo, ik dacht in september, dan gaat hij dus definitief verloren. Want dan duikt hij de bovenste lagen van Saturnus in en dan is het afgelopen. Maar hij is nog steeds bezig met interessante metingen te doen. Hij zal op 22 april de laatste keer langs de maan Titan vliegen. En onlangs heeft hij nog wat leuke ontdekkingen gedaan. Bij Enceladus heeft hij gezien dat daar geizers met niet alleen water, maar ook waterstof naar buiten komen. En zoiets is overigens ook al geconstateerd bij de maan Europa, bij Jupiter. Dus het wordt nou interessant, want men denkt nu als je waterstof, moleculaire H2 dus, waterstof ziet in een omgeving die uit een oceaan komen, want dat is dus bij Enceladus duidelijk dat daar een grote oceaan onder het ijs zit. Dan moet daar dus hydrothermische activiteit zijn en zou daar dus mogelijk iets van leven kunnen ontstaan. Of het er is niet zeker, maar dat wordt nou wel heel erg spannend. Dus dat is wetenschappelijk gezien hoogst interessant wat daar ineens allemaal gebeurt. Goed, dit zijn zo even de dingen van deze week.